Wij openen vanavond ook weer het woord bij het eerste hoofdstuk van de eerste Petrusbrief. Ik lees u eerst de drie versen die we voor twee weken geleden met elkaar hebben overdacht. En daarna de vier versen waar het vanavond over zal gaan. Dat wil zeggen, we beginnen de schriftlezing bij het derde vers van hoofdstuk 1 van 1 Petrus en we lezen tot en met vers 9. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. In welke gij u verheugt, nu een weinig tijds, zo het nodig is, bedroefd zijnde, door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde van uw geloof, namelijk de zaligheid der zielen. Ik zei u zojuist al dat we vanavond onze aandacht willen geven aan de verzen 6 tot en met 9. Dat is natuurlijk geen deel uit de brief van Petrus dat helemaal op zichzelf staat, maar dat sluit ook heel nauw aan met het voorafgaande gedeelte. En als we verder zouden gelezen hebben in vers 10 en volgende, dan zouden we zien dat de lijn van het betoog van de apostel Petrus daarin ook gewoon weer verder gaat. Maar het zal u aan de andere kant ook wel opgevallen zijn, en dat is niet alleen maar bij Petrus' brief in dit gedeelte zo, dat is bij vele van de brieven in het Nieuwe Testament het geval, zeker ook bij de brieven van de apostel Paulus, dat er eigenlijk een opeenstapeling is van allerlei gedachten. Dat de schrijvers van deze Bijbelboeken de ene gedachte weer voort laten vloeien uit de andere gedachten voort laten vloeien uit de ene, en dat ze zo een heel betoog hebben waarin er nogal wat gezegd wordt van allerlei aspecten van het heil dat de Heere gewerkt heeft, dat de Heere bereid heeft voor degene die hem lief hebben. Dat hebben we de vorige keer ook gezien toen het over de verzen 3 tot en met 5 ging. Samengevat ging het daar over de grote zaligheid die de gelovigen hebben in Christus. En zonder daar nou weer helemaal op terug te komen, wil ik vanavond met u doorgaan in het lezen van wat de apostel Petrus daarover gezegd heeft, namelijk als hij uitgestald heeft wat God voor de zijnen bereid heeft, wat God voor hen weggelegd heeft, die erfenis, en wat hij intussen met de erfgenamen doet, en wat ze in Christus bezitten, dan gaat de apostel daar nu verder op door en gaat hij schrijven over de ervaringen die de christenen in verband met die zaligheid nu hebben, midden in het leven dat zij hier op aarde leven. Want al zijn het rijke en grote zegeningen die de Heere hen geopenbaard heeft, daarmee zijn ze nog niet boven het aardse leven uitgetild. En ze ervaren elke dag opnieuw dat zij nog in deze wereld staan. Met al de beproevingen daaraan verbonden en met al de moeite die het met zich meebrengt en met al de zorgen die ze zo dagelijks tegenkomen. Enerzijds is er grote reden tot blijdschap en verheuging vanwege dat heil dat God geopenbaard heeft. Anderzijds beleven ze, en dat is ook de volle werkelijkheid, gedurig weer droefheid en verdriet ten gevolge van verzoekingen en beproevingen. Vandaar en zo tekent de apostel Petrus dat leven van een christen, met name in de versen 6 en 7, vandaar dat het leven van een christen eigenlijk een constante paradox is. Een innerlijke tegenstelling. Alleen, het is een schijnbare tegenstelling. Er is aan de ene kant grote vreugde, en daar lezen we van, gepaard gaande met anderzijds grote droefheid. En dat noemt de apostel ook. En die dingen die zo tegengesteld zijn, zijn toch allebei tegelijkertijd aanwezig. En dat is nou eigenlijk het leven van een christen in deze bedeling. Grote vreugde en tegelijkertijd grote droefheid. Laten we, omdat de apostel daar ook mee begint, laten we eerst maar eens letten op die grote vreugde in welke gij u verheugt. En later komt hij daar nog op terug met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. De beleving, de ervaring van die grote vreugde, dan moet u erop letten dat de apostel hier het woord gij verheugt u gebruikt. Maar het komt niet helemaal tot zijn recht in onze vertaling. Er zijn in het Grieks, zo goed als in andere talen, wel meer woorden die tot uitdrukking brengen de emotie, de ervaring van vreugde of verheuging. Als ik met u een ogenblik het woord van Jezus in de zaligsprekingen opsla, in de laatste zaligspreking, in Matthäus 5 vers 12, daar vindt u twee van die woorden naast elkaar. Jezus zegt daar, verblijd en verheugt u. En op die tweede plaats, hier is ook weer vertaald, staat hetzelfde woord dat Petrus gebruikt. Maar er is, al lijkt het in de vertaling niet zo te zijn, al lijkt de vertaling aan te geven dat hier twee verschillende woorden voor dezelfde zaak gebruikt worden, die ook precies hetzelfde aanduiden, er is toch een gradueel verschil. Verblijd u en verblijd u grotelijks, zo wil de schrijver eigenlijk zeggen. En als we dat ook toepassen op wat Petrus schrijft, in welke gij u grotelijks verblijdt. Het is dus niet zomaar een beetje blijdschap, maar het is een intense blijdschap. Het is een diepe geestelijke vreugde. Je kunt zelfs zeggen dat het bij tijden een uitbundige vreugde is. En waarom is het zo'n grote vreugde? Omdat het een vreugde is die voortvloeit uit wat God gedaan heeft. Uit de grote zaligheid die hij bereid heeft. En dat blijkt ook wel, want de apostel zegt in welke gij u verheugt. En door die woorden in welke, die ook vertaald kunnen worden als waarin gij u verheugt, die woorden slaan terug op het voorafgaande. Op dat heil dat in de Heer Jezus Christus zichtbaar geworden is. Eigenlijk op het geheel waar het gaat over dat ze opgestaan zijn tot een nieuw leven, dat ze een vaste levendige hoop hebben, dat ze de erfenis in het vooruitzicht hebben, dat ze bewaard worden voor die erfenis, wat er ook zal gebeuren. Al die dingen bij elkaar, dat is de oorzaak, dat is de bron van die verheuging. De lezers van de brief van de apostel Petrus verstaan dus goed wat God hen gegeven heeft. En Petrus kan dan ook de conclusie trekken dat dat leven van die mensen nu daardoor getypeerd wordt door grote vreugde. Vreugde die hun deel geworden is toen ze gelovig tot de omhelzing van Gods grote zaligheid zijn gekomen. Is dat eigenlijk geen wonder? We hebben al eens eerder gezien dat die mensen aan wie de apostel deze brief schrijft, bewoners, om zo te zeggen, van de einden der aarde waren. Want als je daar in Pontus woonde of in Bithynië, nou dan was je een heel eind van het centrum van de gebeurtenissen vandaan. Een heel eind bij Rome vandaan, waar uiteindelijk de regering zetelde en waar de beslissingen genomen werden. Een heel eind opgeschoven naar de rand van het Romeinse Rijk. ver weg van het centrum van de cultuur, van het centrum van de godsdienst. En ik heb u al eens gezegd, en als je dan in de brief van Petrus verder leest, hoe die mensen voor hun bekering geleefd hebben, dan is er helemaal niets goeds te zeggen van die levensstijl die zij toen, die waardoor hun leven toen gekenmerkt werd. En toen is het evangelie gekomen, toen is de blijde boodschap verkondigd, en toen hebben ze in betrekkelijk korte tijd geleerd wat het heil des Heren is. Niet maar in een wat vluchtige ervaring van een levensverandering, zodat ze daar inderdaad wel van konden spreken, dat er een duidelijke verandering in hun leven gekomen was, en dat ze nou niet langer de afgoden dienden en in de zonde leefden, maar de Heren waren toegedaan en de vrezen des Heren mochten beoefenen. Maar ze hebben in die korte periode ook begrepen hoe de leer des heils in elkaar zit. Zodat de apostel Petrus allerlei woorden kan gebruiken en mag uitgaan van de veronderstelling dat ze weten waarover hij het heeft. Ze zijn grondig onderricht in de waarheid Gods. Ze hebben maar niet een oppervlakkige kennis van het evangelie, maar ze hebben er, ondanks hun heidense afkomst en ondanks al hun onwetendheid, gevolg van hun leven vroeger in het heidendom, ze hebben er zich in verdiept. En de prediking die hen gebracht is, is een prediking niet geweest in een paar oppervlakkige opmerkingen bestaande, maar een prediking die diep groef in het woord van God en die die mensen gegeven heeft. Kennis van zaken. En daarom kan de apostel er ook zonder dat hij dat allemaal nog eens eerst moet gaan uitleggen, eenvoudig gebruik van maken van al die begrippen die bij de heilsleer horen. Vandaag de dag kun je in vele gemeenten niet meer preken zoals de apostel Petrus schrijft. Omdat de kennis voor een groot deel ontbreekt. En omdat een hoop mensen kennis van de heilsleer eigenlijk ook niet zo belangrijk vinden. Een beetje ballast is dat. En ze willen eigenlijk alleen nog maar horen hoe je nou in de week, in de praktijk van alle dag op je werk en waar dan ook je als christen moet gedragen. Het moet vooral praktisch zijn. Je moet er wat mee kunnen, zo zeggen ze dan. Je moet er wat mee kunnen in de week. Terwijl de leer, terwijl de waarheid Gods, terwijl de heilsbegrippen, zaken als wedergeboorte, zaken als uitverkiezing, zaken als het bloed van Christus en besprenging met het bloed van Christus en de opstanding van Christus uit de doden en de erfenis die onbevlekkelijk bewaard wordt en de leer van de volharding der heiligen eigenlijk nauwelijks aan de orde komen. Maar Petrus weet dat te midden van al de worstelingen waar deze mensen mee zitten, en ze hebben er ook wel behoefte aan, en de apostel gaat daarop in, dat ze behoefte hebben aan een antwoord op de vraag wat ze er nou in de week mee kunnen. Hoe ze er nou in de week mee om moeten gaan. Maar de apostel Petrus weet dat ze niks kunnen als ze niet thuis zijn in de waarheid Gods. En als ze alleen maar een oppervlakkige kennis van de waarheid Gods hebben. Het moet altijd gefundeerd zijn in datgene wat God belangrijk gevonden heeft om ons te openbaren. En dat, als het daarin geworteld is, dan veroorzaakt dat die uitbundige, die grote vreugde. Ondanks de vele moeilijkheden. En daar gaat het dan verder over. Want er is niet alleen maar sprake van de ervaring van grote vreugde. Er is ook sprake van de ervaring van diepe smart. Nee, laten we verder lezen. In welke gij u verheugt, nu een weinig tijds, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen. Bedroefd zijnde. Dat is een andere innerlijke ervaring. Vreugde is iets Ja, dat begint van binnen, dat zit van binnen. Het komt wel naar buiten, het is wel te zien aan iemand, het is wel te horen aan iemand. Maar het is een emotionele beleving aan de binnenkant van het mensenleven. En dat is met droefheid ook zo. Dat komt ook naar buiten, althans in vele gevallen. Dat kun je ook aan iemand zien. Dat kun je aan zijn houding zien, aan de gebogenheid van zijn schouders, zijn neerhangende schouders, aan de bedroefde, de misschien soms uitdrukkingloze trek op zijn gezicht, aan de tranen die uit zijn ogen wellen. Maar het is van binnen allereerst droefheid, bedroefd zijnde. Zoals dat ook van de Heer Jezus gezegd is. Wordt trouwens hetzelfde woord gebruikt. Als Jezus Gethsemane binnengaat, dan was hij droevig en zeer beangst, droevig geworden. Waar komt die droefheid vandaan? We hoorden waar die blijdschap vandaan kwam, namelijk uit het grote heil waarin gij u verheugt. Dat heil. Waar komt die droefheid vandaan? Dat zegt de apostel ook. Die droefheid die komt door de menigerlei verzoekingen. Of anders vertaald beproevingen. Alles wat moeite op je pad brengt. Alles wat spanning in je leven veroorzaakt. Alles wat aan je knaagt, om het even anders te zeggen. Alles waar een hart van ineen kan krimpen. Alles wat benauwdheid veroorzaakt. En er zijn heel wat situaties in een mensenleven denkbaar die dat gevolg hebben. Van die beproevingen zegt Petrus hier vier dingen. In de eerste plaats zegt hij van die beproevingen dat ze tijdelijk zijn. In welke gij u verheugt nu een weinig tijds, zo het nodig is, bedroefd zijnde. Ze zijn dus tijdelijk. Ze duren niet altijd. Dat is al troostrijk voor een kind des Heren. Hij mag weten dat het maar een verdrukking is, om het met de woorden van Openbaring te zeggen, van 10 dagen. Zelfs al zou het een heel mensenleven duren, zelfs al zou iemand moeten zeggen dat hij van zijn jeugd aan bedrukt en doodbrakende geweest is en dat dat duurt tot aan het eind van zijn leven, dan nog is het slechts tijdelijk. Dan duurt het alleen maar zolang die mens hier in het lichaam der zonde is. En dan is het nog waar wat de apostel zegt, een lichte verdrukking die zeer haast voorbij gaat. Zeker als je, zoals Paulus dat doet, het afzet tegen de heerlijkheid die nog geopenbaard zal worden. Die eeuwige heerlijkheid en die onbeschrijfelijke heerlijkheid. Daarbij vergeleken is alles wat een mens hier meemaakt slechts een lichte verdrukking. Ook al weegt het nog zo zwaar en al zeggen wij als omstanders, die moet er ook diep doorheen. Dan nog in eeuwigheidslicht, in het licht van de genade die geschonken en nog veel meer rijker geschonken zal worden, slechts een lichte verdrukking voor een weinig tijd. Het tweede wat de apostel van die beproevingen zegt is dat ze door God gestuurd worden. Dat zinnetje tussen haakjes. Zo het nodig is. Ja, nodig, wie bepaalt dan dat het nodig is? Wie geeft daar dan het oordeel over? Wie beslist of het in het leven van die en die nodig is om beproevingen te sturen? Dat doet immers God, die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. En hij is het die de zijnen beproeft. En hij is het die als hij de zijnen beproeft, dat ook met een bedoeling doet, daar een reden voor heeft. Al maakt hij die reden niet altijd terstond duidelijk. En al tasten Gods kinderen in het midden van de beproevingen vaak naar de reden die erachter zit. Toon mij waarom gij met mij twist, zegt Job dan. Maar God beschikt ze en God oordeelt ze in het leven van de zijnen nodig. Het derde wat Petrus over die beproevingen zegt, is dat ze menigerlei zijn. Menigerlei. Dat wijst erop dat ze in soorten komen. In verschillende soorten. In een bepaalde hoeveelheid. Dat zit ook in het woordje menigerlei. Maar ook in een grote variatie. Het is niet altijd hetzelfde. Het is niet altijd in de vorm van ziekte. Het kan ook wezen dat ze je woorden verdraaien. Het is niet altijd in het achteruit gezet worden, maar het kan ook wezen door hevige aanvechtingen van de vorst der duisternis. Een grote variatie van allerlei beproevingen waardoor dat leven een leven is dat gekenmerkt wordt door droefheid. En het vierde, en daar staan we het langste bij stil, wat de apostel daarvan zegt, is dat die beproevingen een doel hebben. Ik zei, de Heere maakt dat niet altijd terstond duidelijk. En van geval tot geval zal het voor degene die het treft misschien vaak een raadsel zijn of als een raadsel beleefd worden. Maar in het algemeen, en dat doet de apostel hier, in het algemeen kan gezegd worden dat dat werk, dat beschikken van beproevingen in het leven van Gods kinderen door de Heere gedaan wordt met een dubbel doel. Een dubbel doel, in de eerste plaats een doel dat nu eigenlijk onmiddellijk al bereikt moet worden. En een tweede doel dat aan het einde van de baan bereikt zal worden. Want leest u maar in het zevende vers, opdat de beproeving van uw geloof. Ja, daar moeten we eigenlijk voor lezen, opdat de beproefdheid van uw geloof. Opdat blijken zal dat uw geloof echt is. En wil blijken dat het geloof bij Gods kinderen echt is, moet de Heere met dat geloof doen wat de goudsmid met een klomp erts doet. Die gooit het in het vuur. Die beproeft het. Niet om dat goud te vernietigen, zodat het vuur, dat goud wat er in die erts, in die klomp zit, helemaal zal verteren. Nee, het moet nou blijken wat goud is. En het moet nou ook blijken of wat voor goud gehouden werd, echt ook goud is. En dat kan alleen maar blijken in het vuur, anders niet. En zo kan het geloof, de echtheid van het geloof, de beproefdheid van het geloof alleen maar blijken als de Heere daar een proef mee neemt. Als de Heere het ook in het vuur, in de beproevingen, in de verzoekingen werpt. En pas dan komt de beproefdheid van dat goud uit. Goud dat nooit beproefd is, heeft nooit het stempel gekregen. Alleen goud dat beproefd is, dat krijgt het stempel erin. Zoveel karaats. Maar als het nooit in het vuur geweest is, kan niemand zeggen of het echt is of namaak. En geloof dat nooit in de beproeving geweest is, is een geloof waarvan je je nog maar af moet vragen, is het echt wel geloof? Of blijkt straks dat het zomaar verdwijnt als het echt eens een keer op de proef gesteld wordt. Dat is een belangrijke vraag. En God wil dat die vraag beantwoord wordt. Niet omdat God het niet weet, maar omdat de gelovige zelf het zou moeten weten. En omdat hij van zijn geloof ook verzekerd zou mogen zijn. Op de weg naar de geloofszekerheid staat de oven der beproeving. En als de gelovige daar doorheen mag komen en de beproefdheid van zijn geloof zal blijken, dan mag hij ook met zekerheid weten wie hij geloofd heeft. Dat is het doel dat hier bereikt moet worden en dat de Heere voor ogen heeft als hij het erop waagt met de zijnen om zo'n weg te gaan. De Heere weet bij voorbaat de uitkomst. Degenen die beproefd worden weten dat niet. En die kunnen aan alle kanten bevreesd en verontrust worden. En soms ook verschrikt zijn van, nou gaat het mis, nou blijkt dat het niks is in mijn leven. Maar als de Heere het met zijn werk waagt om het in de beproeving te brengen, dan weet hij de uitkomst en dan weet hij dat hij het er ook wel op wagen kan. Zijn werk kan dat hebben. Dat wil niet zeggen, dan laten we die toepassing tegelijk maar maken, dat wil niet zeggen dat wij mensen het recht hebben om het maar altijd weer te beproeven en altijd maar weer te testen en iemand altijd maar weer op een afstandje te houden, zodat zo iemand ontmoedigd kan worden in plaats van bemoedigd te worden. Laat de Heere zijn eigen werk, zijn eigen weg gaan. En laat de Heere zijn eigen werk doen. En dan is er ook nog een doel dat eigenlijk bereikt wordt een heel eind verder. Namelijk, en eigenlijk nog niet eens als de mens sterft, maar als de Heer Jezus wederkomt. Opdat de beproeving van uw geloof, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid. Wanneer? In de openbaring van Jezus Christus. Nou, die laatste term, die begrijpt u wel, dat ziet op zijn wederkomst. Dat ziet als hij weer verschijnt, weer geopenbaard zal worden, zijn wederkomst op de wolken des hemels. En dan, en dat bedoelt de Heer met de beproevingen, dan zal blijken dat dat geloof tot lof en eer en heerlijkheid zal zijn. Lof en eer en heerlijkheid voor wie dan? Ja, u zegt voor de Heere natuurlijk. Want het moet toch allemaal in de Heere eindigen. Het is toch allemaal tot grootmaking van Gods naam en van Gods deugden. Hij die alles werkt, hij is het toch die alle lof en aanbidding en dankzegging verdient. Alle dingen zijn uit hem, door hem, maar dan ook tot hem. En u hebt gelijk, want dat wordt in de schrift ons ook heel wat keren geleerd. En toch moeten we het zo hier niet lezen. Indirect wel. Maar als de apostel Petrus schrijft op dat uw geloof zal zijn tot lof en eer en heerlijkheid, dan gaat het hier niet allereerst om de lof en de eer en de heerlijkheid die de Heere ervoor zal ontvangen. Maar dan gaat het om de lof en de eer en de heerlijkheid die de gelovige zal ontvangen. Krijgt hij dan ook eer? Krijgt hij dan ook lof? Krijgt hij dan ook heerlijkheid? Zeker. Want de rechter zal zeggen, kom gij goede en getrouwe dienstknecht. Beërf het koninkrijk dat u weggelegd is voor de grondlegging der wereld. Goede en getrouwe dienstknecht. Is dat lof en eer en heerlijkheid of niet? En als wij lezen in de brieven die de Heere Johannes gedicteerd heeft en die we in de eerste, in de tweede en derde hoofdstuk van de openbaring vinden, dan vinden wij ook iedere keer weer. Die overwint, die krijgt loon. Die overwint, ik zal hem geven te eten van de boom des levens die in het midden van het paradijs Gods is. Die overwint, zal van de tweede dood niet beschadigd worden. Die overwint, ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is. Ik zal hem geven een witte keursteen. Op de keursteen een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent dan die hem ontvangt. Enzovoort. Lof en eer en heerlijkheid. Ze krijgen toch een kroon. Ze krijgen allemaal een kroon. En ze krijgen allemaal witte klederen. En ze krijgen allemaal een palmtak. Zij krijgen ook lof en eer en heerlijkheid. En dat ze zich heel goed realiseren dat ze dat eigenlijk niet verdiend hebben, dat blijkt als Johannes straks in de openbaring ook ziet en het beschrijft, dat ze hun kroon van hun hoofd afnemen en die aan de voeten van het lam neerleggen. Maar ze hebben die kroon wel gekregen. En dat is dus het doel dat verder weg ligt. Als het geloof beproefd is, echt blijkt te zijn, ook in de openbaring van Jezus Christus echt blijkt te zijn, dan zullen ook degenen die de goede strijd gestreden hebben, loon, eer, lof en aanbidding ontvangen. En de apostel zegt dat nu maar vast, opdat hij ze nu al onmiddellijk een hart onder de riem mag steken, want hij weet waar ze zich bevinden en hij weet in welke omstandigheden ze zijn en hij weet wat ze meemaken en nog moeten meemaken. En hij weet dat ze die verdrukking soms als heel pijnlijk ervaren. En hij weet dat hun gezichten soms heel bedrukt staan. En hij weet dat er bepaalde tijden de tranen uit hun ogen springen. Vanwege de menigerlei verzoekingen. U ziet, als ik een paar dingen uit deze twee versen eventjes nog mag releveren. U ziet dat in het leven van Gods kinderen de twee dingen heel duidelijk door elkaar heen liggen. Samen, hand in hand samen. Ook dit kunnen verzwelgen. Er blijft altijd die ondertoon. En soms is dat ook de boventoon in het leven van Gods kinderen. En dat dan toch hun leven bij tijden gekenmerkt mag worden door die onbeschrijfelijke en onbegrijpelijke vreugde. Het tweede, dat vloeit eigenlijk uit wat ik gezegd heb en wat Petrus hier zegt ook, maar zelf voort, namelijk waar geloof, en daar moeten we maar op rekenen, waar geloof zal altijd beproefd worden. Een geloof dat nooit beproefd is, is misleiden. Daar durft u het toch ook niet mee te wagen, of wel? Want als het nooit is beproefd is, en het zal straks blijken dat het niet echt is, wat dan? De vraag is niet, heb je geloof? Maar de vraag is, heb je een waar geloof? En hoe weten we dat het geloof dat we beleiden waar is? Als God het met ons aangedurfd heeft op de een of andere manier een weg van beproeving te gaan. En als gebleken is dat het zijn werk is, want dat houdt stand. Hoe heet het vuur ook is en hoe benauwend het ook kan wezen, dat houdt stand. En het derde wat we nu eigenlijk al gezien hebben, dat is dat de beproeving van het geloof tijdelijk is. En dat dat ook weer een keer ophoudt. En wanneer houdt het helemaal en definitief op? Als Christus verschijnt, de openbaring van de Heer Jezus Christus. En dan krijgt het ook lof. En dan blijkt dat de vreugde nog alleen overblijft. Er is alle droefheid uitgebannen en er is eeuwige blijdschap op hun hoofd. En dan vervolgt de apostel in de versen 8 en 9 met een nieuw aspect dat ook te maken heeft met de ervaringen van de gelovigen. Die gaat hij nu omschrijven als mensen die een ongeziene Christus liefhebben en geloven. Een Christus liefhebben die ze nooit gezien hebben. En in een Christus geloven die ze nooit gezien hebben. Nou, laten we die twee dingen dan ook maar eens apart bezien. In de eerste plaats, liefde tot de persoon van Christus. Liefde tot de Heer Jezus. Ze hebben hem nooit gezien. Dat is bij Petrus natuurlijk anders geweest. Petrus heeft een aantal jaren met hem omgang gehad. Petrus heeft naar hem geluisterd. Petrus is zelfs heel intiem met de Heer Jezus geweest. Hij hoorde bij de kring van de 12. Hij hoorde binnen de kring van de 12 ook nog eens een keer bij dit kleine cirkeltje van 3. Hij is heel dicht bij de Heer Jezus geweest. Hij heeft hem gezien, hij heeft hem gehoord en zoveel meer. Maar dat geldt van die mensen in Pontus en Azië en Bithynië natuurlijk niet. Die hebben hem nooit gezien. Heb u wel eens nagedacht over de vraag hoeveel u houdt of gehouden hebt van een grootvader of van een grootmoeder die u nooit gekend hebt? Je kunt eigenlijk niet zeggen dat je van iemand die je nooit gekend hebt houdt. Hè? We houden van mensen die we op zijn minst gekend hebben. Met wie we op zijn minst omgang gehad hebben. Maar je kan eigenlijk niet houden van iemand die al gestorven is voordat wij op de wereld kwamen. Daar kun je wel een bepaalde relatie mee hebben gehad, maar een innerlijke verbondenheid heb je er nooit mee gevoeld. En dat is nou met de Heer Jezus anders. Al hebben we die nooit gezien, dan is het toch mogelijk om hem echt lief te hebben. Lief te hebben. Net zo lief hem hebben als dat Petrus hem lief gehad heeft, die hem wel gezien heeft. Want het aanschouwen met de ogen is bij deze liefde van geen belang. Het gaat om de liefde van het geloof. Hoe weet Petrus overigens dat deze mensen de Heere Jezus lief hebben? Omdat hij weet dat overal waar het woord van God ingang vindt in het hart van een mens, overal waar dat woord van God in het leven van een zondaar een kracht tot zaligheid wordt, overal waar een mens tot een nieuw schepsel gemaakt wordt in de weg van de wedergeboorte, overal waar die dingen gebeuren, daar wordt de liefde in het hart uitgestort. En omdat de liefde van God en van Christus in dat hart uitgestort wordt, is daar het antwoord ook op. We hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Elke ware Christen heeft liefde tot een ongeziene, niet een ongekende, maar wel een ongeziene Christus. Dat is de onafscheidelijke metgezel van het geloof in hem. Ik heb het niet over de mate van de liefde, want er zit in de liefde ook groei, hoort het in de liefde. Maar het gaat over het begin. En we moeten de dingen niet veel te ver uit elkaar halen, dat is het Christ nergens. We moeten niet een hele weg bedenken die aan het kennen van en het liefhebben van de Heer Jezus vooraf zal gaan, zodat het zelfs wel mogelijk is dat er oprechte christenen zijn die een leven lang eigenlijk de Heer Jezus nooit gezien, maar ook niet gekend hebben. En dus eigenlijk... Petrus durft dat te schrijven van al die mensen van wie hij geloven mag dat ze wedergeboren zijn tot een levende hoop, dat ze ook die ongeziene die door hun ogen nooit aanschouwde Christus lief hebben. Hoe kan ik dat nou weten of ik hem lief heb? Petrus wist waar het ware geloof is en daar heeft hij het zo meteen over, dat is ook dat andere, de liefde. Liefde door het geloof, maar geloof door de liefde. Maar hoe kun je het nou voor jezelf denken? Of er oprechte liefde tot de Heere is? Ik noem die drie dingen. Liefde wordt gekenmerkt door verlangen naar het voorwerp van de liefde. Moet ik dat toepassen? Liefde wordt altijd gekenmerkt door verlangen naar het voorwerp van de liefde. Als je als twee liefden niet bij elkaar bent, dan is het toch een verlangen naar elkaar. Om elkaar weer te horen, om elkaar weer te spreken, om elkaar weer te ontmoeten, om weer bij elkaar te zijn. Liefde heeft altijd dit kenmerkje verlangen naar degene die je liefde. En zo is het leven van God kinderen. Liefde tot hem doet ook verlangen naar hem. Het tweede waardoor de liefde gekenmerkt wordt, liefde heeft ook een vermaak in het voorwerp van de liefde. Je hebt er vreugde in. Daarom wil je ook graag bij elkaar zijn. Omdat je van elkaar houdt, daarom verheug je je ook in elkaar en ben je blij met elkaar. Als we dat toepassen
de ware liefde tot de Heer wordt gekenmerkt door een innerlijke vreugde over wie Hij is, wat Hij zegt, wat Hij doet, wat Hij belooft, hoe Hij de zijnen leidt, hoe Hij uit zijn genadevolheid hem te zien. Vreugde in hem, vreugde in God, vreugde in Christus. En dan is er een derde kenmerk van de liefde. De liefde is er ook als de liefde echt functioneert. Liefde is er ook op uit om de geliefde te behandelen. Wat ik er heel simpel zeggen, om degene van wie je houdt plezier te doen. Om het leven van die ander van wie je houdt ook vreugde te geven. Toegepast liefde tot God en liefde tot de Heere Jezus zal ook gekenmerkt worden door de begeerte om hem te behalen, om hem te dienen, in zijn wegen te wandelen, te doen wat de Heere wel behagelijk is, zoals de Heer Jezus dat tegen de discipelen ook zegt, in wie zijn wij liefde. Doet men te boven. Wandel voor mijn aangezicht. En dan is het behalve, zoals Petrus dat hier naar voren brengt, liefde tot de persoon van de Heer Jezus, ook geloof in Christus. Geloof in de Heer Jezus Christus. Want de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel er niet ziende, maar gelovende enzovoort. Het voorwerp van de liefde is ook degene in wie we hebben leren geloven, zij al die twee. Grijpen in elkaar, gaan hand in hand met elkaar. Liefde werkt door geloof en geloof werkt door de liefde. En wat is dan geloof? Wat is dan geloven in hem? Je zou het zo kunnen zeggen, geloven is eigenlijk jezelf overgaan. Geloven dat is uit jezelf uitgaan. En je nu verlaten op hem, ook al is hij niet te zien, maar dat is voor geloof geen bezwaar. En Gods kinderen wandelen door geloof en juist niet door aanstand. En dat is nou niet een daad van een keer, want als Petrus dat woord gebruikt, gelovende, dan gebruikt hij een woord dat eigenlijk aangeeft dat dat maar gedurig doorgaat. Niet voor een keertje. Maar constant geloof, altijd maar weer geloof, altijd maar weer geloof, altijd maar weer die uitgaande daad, dat je zelf op hem verlaat, dat bij hem het schuilplaats zoeken, dat het nooit tevreden kunnen zijn met wat je zelf bent en met wat je zelf bereikt, het nooit kunnen vertrouwen op datgene wat we zelf zijn, nooit kunnen volstaan met wat de Heere al eens eerder gedaan heeft, maar iedere keer weer opnieuw naar hem uitgaan. Steeds weer die zelfovergave aan hem. En dat zegt Petrus ook met grote stelligheid. Omdat hij weet dat dat het kenmerk is. Een van de kenmerken van het leven van Gods kinderen. Geloof in hem. En wat is nou de brug van liefde tot en geloof in een Christus die je niet gezien hebt. Een Christus die nogthans voor je geloofsoog net zo reëel is als dat degene naast wie je zit voor je lichamelijk oog reëel is. Wat is nou de vrucht van dat geloven in hem en dat liefhebben van hem? Grote vreugde. Onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, in welke gij u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Onuitsprekelijk? Ja, want er zijn toch eigenlijk geen mensenwoorden om te zeggen hoe dat nou is. Een mens kan ook wel eens gebrek aan woorden hebben als hij zijn aardse, zijn natuurlijke liefde zou moeten beschrijven. De gevoelens die dat in een mensenleven opwekt, als er inderdaad dat wonder gebeurt in je binnenste, dat er echte liefde is en als het nog beantwoorde liefde is ook. Hoe moet je dat nou onder woorden brengen? Hoe kun je daar nou een beschrijving van geven? Maar dat is zeker onuitsprekelijk als het gaat over de vreugde die er is als resultaat van het liefhebben van God en van Christus. En van het bemind worden van God en van Christus. Een vreugde, een blijdschap die alle verstand te boven gaat. Die nog veel rijker is als wat je er ooit in je leven van verwacht zou hebben. Precies het omgekeerde van wat de wereld namelijk biedt. Want wat de wereld biedt, dat is altijd meer dan je krijgt. Maar wat de Heere biedt, dat is altijd minder. Wat je beleeft van de Heere, dat is altijd nog weer meer dan wat je er je van voorgesteld hebt. En behalve dat het een onuitsprekelijke vreugde is, is het ook een heerlijke vreugde. En hier gebruikt Petrus een woord dat eigenlijk de klank van de hemel heeft. Het is een vreugde die vol heerlijkheid is. Daar zit iets van de hemel in. Hier daalt in een zekere zin de hemel neer in het hart. Hier is vreugde vanwege het verkeren in Gods nabijheid. En dat is op geen enkele manier afhankelijk van de omstandigheden. Zo houdt de Heere zijn werk vast, zo onderhoudt hij het ook. Zo zorgt hij ervoor dat het te midden van alle beproevingen en verzoekingen niet verloren gaat. En dan tenslotte is er ook nog deze vrucht van dat geloven in en dat liefhebben van die ongeziene Christus, dat ze het einde van hun geloof verkrijgen, het doel van hun geloof, waar het geloof op gericht is, waar het geloof eigenlijk altijd naar uit te zien heeft, waar het geloof eigenlijk altijd naar gegrepen heeft, de zaligheid der zielen. En dan moet uw ziel niet alleen maar als dat geestelijke deel van een mens verstaan. In de Bijbel is het woord ziel vaak een aanduiding van de hele mens. Zoveel zielen. We gebruiken die uitdrukking zo ook wel eens. Dan gaat het over ganse mensen. Lichaam en ziel samen. En het doel van alles. De hoop is erop gericht. Het geloof strekt zich er naar uit. De zaligheid. De volkomen zaligheid. Van de complete mens. Ja, die laatste twee versen geven mij eigenlijk aanleiding tot een paar vragen. Ik hoop dat u dat goed vindt. Als ik u een paar vragen tenslotte stellen ga. Het gaat over liefde, liefde tot de Heere. Het gaat over geloof, geloof in de Heere. En het gaat over vreugde als resultaat van liefde tot en geloof in de Heere. Nou, als het over liefde tot de Heere gaat, dan denken we bijna vanzelf aan die vraag die Jezus aan Petrus stelde. U weet wel, na de opstanding aan de oever van het meer, na die visvangst. Hebt gij mij lief? Een vraag die de Heer aan Petrus stelde, met een bepaalde bedoeling uiteraard. Maar als het door de Heilige Geest bewaard is gebleven in het woord van God, in het laatste hoofdstuk van het Johannesevangelie, dan staat dat gedeelte, dan staat die vraag daar ook met de bedoeling opdat wij onszelf daaraan zouden spiegelen. En wat de Heere dan aan Petrus vroeg, dat mogen we onszelf ook dan wel eens een keer horen vragen. Hebt gij mij lief? Hebt u Christus lief? U hebt hem nooit gezien. Dat kan ook niet. Maar hebt u hem lief? En als u zeggen moet, nee, dan is de vraag waarom niet. Waarom niet? Is hij uw liefde dan niet waard? Waarom niet?
zou zijn vader daar wel genoegen mee nemen. Als wij zijn zoon niet lief hebben. Is hij onze liefde dan niet waard? Ik bedoel maar, we mogen niet rusten voordat we met Petrus op zijn minst kunnen zeggen: Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. En dan de tweede vraag, het ging hier ook over geloven in hem. Gelooft u in hem? Of laat de Heer Jezus die vraag maar stellen. Gelooft u in mij? Want hij nodigt ons keer op keer uit om te geloven. Hij nodigt ons keer op uit in zijn woord. En hoe vaak hebben we dat al niet gelezen? En hoe vaak is ons die uitnodiging al niet gedaan? En hoe vaak zijn we er al niet toe opgeroepen om ons tot hem te wenden, om tot hem de toevlucht te nemen? En hoe vaak heeft hij zich al niet aangeboden als degene die gewillig is om onze zaligheid te bewerken? En keer op keer is daar die aanbieding van zijn kant. En hebben we dat nu al mogen doen? Tot hem gaan. Op hem hopen. Onze weg op hem wentelen. In hem geloven. Uit onszelf uitgaan. Zoals je dat in die voorbeelden in de schrift ook vindt. Dan die bloedvloeiende vrouw. Als ik maar de zoon van zijn kleed zal aanraken, zal ik gezond worden. Bartimeus, zoon Davids, ontferm u mijner. Die Canaanese vrouw die op haar manier Jezus hulp inriep. En die zich niet liet wegsturen. Niet door de discipelen en niet door het ontmoedigende woord dat de Heer Jezus tegen haar zei. Maar die Jezus aangreep op zijn woord. Ja, Heere, maar ook de hondekens eten van de kruimkens die er van die overvloedig gevulde tafel vallen. En waar de kinderen niet eens iets van missen als de hondekens daarvan eten. Hebben we dat mogen doen? Uitgaan uit onszelf. Ons aan hem overgeven. Ons aan hem uitleveren. En als u zou moeten zeggen nee, dan is de vraag, waarom dan niet? En waar steunt u dan op? Hebt u dan geen reden om tot hem te uit te leveren? Is er buiten hem dan een grond om op te staan? Is er buiten hem dan een toevlucht, een schuilplaats? Kunnen we dan ergens anders veilig zijn als de stormen gaan losbreken? En als ons levenseinde komt. Het ging in dat laatste stukje over drie dingen. De liefde tot een ongeziene Christus. Het geloof in die ongeziene Christus. En de vrucht van dat geloven en de liefde. Vreugde. De vreugde als resultaat van dat geloof en die liefde. En dat is ook de vrucht des geestes. Galaten 5. De vrucht des geestes is, en dat noemt Paulus in de tweede plaats, blijdschap. Is dat er in ons leven? Wordt het daardoor gekenmerkt? Maar dan niet een oppervlakkige, luchtige, misschien wel zelfs alleen maar aardse blijdschap, maar een echte blijdschap in God. Verheugd in God naar waarde nooit te danken. Dat ontbreekt ook in het leven van Gods kinderen menigmaal. En dat kan zijn door de beproevingen. Dat kan zijn door de droefheid die door de beproevingen, met de beproevingen meekomt. Maar het is denk ik ook vaak anders. Dat de ware vreugde in het leven van Gods kinderen ontbreekt. Omdat ze de Heilige Geest hebben bedroefd. En omdat er iets tussen de geest en hun ziel in is geschoven. En dan komt er een vloers, dan gaan de gordijnen dicht. Dan is de vreugde ook tanende. Maar het is te bereiken. Echte beleving van de liefde tot. En het geloof in de door God gegeven zaligmaker. Je zou er toch jaloers op worden, nietwaar, als de apostel dat nou van die, ja, van die eerste christenen kan zeggen. Van die mensen aan de einden der wereld. Zo bevoorrecht, zo onderwezen, zo door Gods geest geleid, zo met Gods genade vervuld, zo met de heilsgoederen uit Christus volheid bediend, zo op dat niveau geplaatst waarop de apostel ze op deze manier aan kan spreken. En wij hebben zoveel eeuwig christendom achter de rug. En we hebben zoveel meer van de Heer ontvangen. En we leven in veel gunstiger omstandigheden dan die mensen in de verdrukking en in de beproevingen. En het beeld van de kerk van vandaag ziet er toch helaas, moet je zeggen, wel een beetje anders uit. Laat het ons tot gebed brengen. Och, Heere, dat gij de hemelen scheurde, dat genederkwaamt, opdat de kerk ook nu, in al de moeite die er nu zijn, weer op dat niveau zou mogen zijn. En zo mag leven in liefde tot een ongeziene Christus en gelovend in die ongeziene Christus.